De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamt en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspring die u wachten. Dek nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. Psalm 25, het eerste vers. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord wat u beschreven vindt in het tweede boek van de Koningen, het vierde hoofdstuk, de versen 18 tot en met 37. Doch vooraf artikel 4 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat handelt over de kanonieke boeken der Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerken Gods. De boeken des Ouden Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, de Richteren, Rut, twee boeken van Samuel, de twee boeken der Koningen, twee boeken der Kronieken, genaamd Paralimomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia met daar zelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniël. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefania, Haggai, Zachariah, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën. De 7 brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. En verder 2 Koningen 4, de versen 18 tot en met 37. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe, toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort, houd mij niet op voort te rijden, tenzij dan dat ik het u zegge. Alzo toog ze heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde, als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En ze zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En ze zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, gort uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. En zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan, en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot den Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis, eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en zij nam haar zoon op en ging uit.
Tot voortzetting van ons samen zijn zingen we Psalm 102, het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen. Over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn. O God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, het 7e vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u bepalen bij de geschiedenis die aan u is voorgelezen uit 2 Koningen 4, de verse 18 tot en met 37. Ik lees u alleen het 27ste en het 28ste vers daarvan voor. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man God zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En ze zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. Gemeente, deze tekstwoorden en het verband bepalen ons bij Elisa en de Tsunamitische, een grote slag. Onze tweede gedachte, een vurig gebed en ten derde een wonderdoend God. Dus Elisa en de Tsunamitische, ten eerste een grote slag, ten tweede een vurig gebed, ten derde een wonderdoend God. Gemeente, de vorige keer hebben we ook reeds stilgestaan bij de geschiedenis van Elisa en de Tsunamitische. We hebben toen gezien hoe die aanzienlijke vrouw uit Sunem haar uiterste best ervoor heeft gedaan om Elisa, de man van God, in haar huis te mogen ontvangen. We hebben toen gezegd, ze gebruikte haar rijkdom die ze van de Heere gekregen had om een man Gods, een profeet des Heren, onder haar dak te krijgen. En Elisa is gekomen. Eerst kwam hij er eten. Daarin heeft ze zichzelf verheugd. Nee, ze wilde er niets mee worden. Maar ze wilde die man zo graag horen spreken over de God die hij mocht dienen. En daar ging ook het hart van die vrouw naar uit. We hebben gezien dat die begeerte om Elisa onder haar dak te mogen hebben voortvloeide uit de kinderlijke vrezen des Heren. Daarna heeft ze haar man voorgesteld, zullen we voor die man Gods een kamertje maken? Dan kan hij hier zijn intrek nemen om er te rusten of te slapen. Haar man heeft dat goed gevonden en Elisa heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. En toen wilde hij voor die vrouw iets terugdoen. Daarom stuurde hij Gehazi om te vragen of er iets voor haar kon worden gedaan. Maar toen antwoordde ze, u behoeft niets voor mij te doen, want ik woon in het midden van mijn volk. Het is goed zoals de Heere het hier geeft. Ze mocht het eens zijn met de weg die de Heere met haar hield. Maar Elisa wilde toch iets doen. En toen heeft Gehazi gezegd, u weet toch dat ze geen kind heeft. Ze was dus onvruchtbaar. En toen heeft Elisa tegen Gehazi gezegd, roep haar maar eens. Daarna heeft hij tegen haar gezegd, volgend jaar, om deze tijd, zult u een zoon hebben. En toen heeft ze uitgeroepen, nee, mijn Heer. Gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. Dan komt zo uit dat die vrouw altijd graag een kind had gewild, maar het was haar niet vergund. En ze was het er eigenlijk mee eens geworden. Al was er wel een leegte in haar leven, maar toch, ze was ervoor ingewonnen. En ze zegt eigenlijk, o, wek die begeerte nu niet opnieuw op. Maar de Heere heeft het wonder in haar leven willen verrichten. En een jaar later heeft ze zich mogen verblijden in het bezit van een zoon, dwars door de onvruchtbaarheid heen. We hebben ook gezegd dat er een beeld in ligt met betrekking tot het volk dat door de Heere getrokken wordt met de koorden van zijn liefde en de touwen van zijn eeuwige goede tierenheid. De Heere gaat liefde in hun hart leggen en dat noopt tot wederliefde. Zulke mensen krijgen God lief en ze krijgen zijn dienst, zijn woord, zijn inzettingen, zijn dag en alles wat met de dienst des Heren te maken heeft, lief. Daar gaat hun hart naar uit. Ik zou u willen vragen, gaat uw hart daar ook naar uit? Is dat ook het liefste wat u hebt, de dienst van de Heren? Is de zondag de dag van de week waar u altijd naar uitziet? Of is de zondag de dag waarvan u blij bent dat die weer voorbij is, omdat u dan weer aan uw werk kunt gaan? Maar deze vrouw heeft ook haar onvruchtbaarheid moeten inleven. De kerk des Heren moet ook inleven dat uit haar geen vrucht meer zal zijn tot in der eeuwigheid. Wat is het dan een wonder om door Gods genade te leren dat er van zijn kant een weg en een middel is. Dan mogen ze zich op Gods tijd in dat kind verblijden, dat kind dat geboren is in de kribbe van Bethlehem. Dan is dat leven dat je van de Heere krijgt. Zo was het ook bij die vrouw. Als ze dat kind zag, dan kon ze daarvan alleen maar zeggen, Heere, dat kind heb ik van u gekregen. En zo is er nu nog een volk op de aarde, wanneer ze door het geloof mogen zien op dat kind in de kribbe van Bethlehem, dan moeten ze zeggen, Heere, dat is niet van mij, maar dat is van u. En daarom is het zo'n wonder, Heere, dat u dat kind wilt geven aan zo'n onvruchtbare als ik ben. Wat zal die vrouw zichzelf in dat kind hebben verblijd? Ze heeft het eerst als baby met tere zorgen omringd. Maar het is groter geworden. En als hij dan door het huis liep, dan zullen de gedachten van die vrouw dikwijls vermenigvuldigd zijn. O Heere, wat bent u toch een wonderdoend God, dat u dat kind aan mij hebt willen geven. En nu is dat jongetje opgegroeid en dan gebeurt er iets. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. Dus dat jongetje was al behoorlijk groot geworden, want hij ging alleen naar het land waar zijn vader bezig was met de knechten om de oogst binnen te halen. Dus dat kind zal wellicht 5 of 6 jaar oud zijn geweest. Want anders had die moeder dat kind niet alleen laten gaan. Het was haar enige kind. En ze zal hem hebben beschermd als haar oogappel. Hij is dus naar zijn vader gegaan, die op de akker samen met de maaiers aan het werk was. En dan plotseling wordt hij niet goed. Hij wordt ziek. En hij zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Dus dat jongetje kreeg in één keer erge pijn in het hoofd. Wat dat geweest is, weten we niet. Sommige verklaarders denken aan een zonnesteek. Het was in de oogsttijd en op het veld was het natuurlijk warm. Maar we weten het niet, dus we laten dat maar in het midden. We weten wel dat dat kind in één keer ontzettende pijn in het hoofd heeft gekregen. En die vader heeft zich daarover natuurlijk bezorgd gemaakt. Want het was ook zijn enige kind. Hij heeft dadelijk een knecht de opdracht gegeven om dat jongetje naar zijn moeder te brengen. Het zal dus zo geweest zijn dat die vader de ernst van de zaak niet direct heeft ingezien. Want als hij gedacht had dat de dood hierop zou kunnen volgen, had hij dat kind zelf al naar zijn moeder gebracht. Dan had hij dat niet door een knecht laten doen, maar hij heeft gedacht, het zal wel weer overgaan. Als hij maar bij zijn moeder is, zal ze hem wel verzorgen en vertroosten, en dan zal het hopelijk wel overgaan. En zo heeft die knecht dat kind bij de moeder gebracht en is hij weer teruggegaan naar het land. Daar zit dan die tsunamitische op het alleronverwachts in de zorgen over dat kind. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Dus wat deed die moeder? Ze nam dat kind op schoot. Dat is de veiligste plaats voor een kind, op de schoot van zijn moeder. Dat betekent voor een kind geborgenheid. En ze zal tegen hem gepraat hebben en alles geprobeerd hebben om te bereiken dat die hoofdpijn wat zou verminderen, maar niets hielp. Hij zat op haar knieën tot aan de middag toe en toen stierf hij. Dat moet u zich eens indenken, gemeente, wat hier gebeurt. Een enig kind zit op de schoot van zijn moeder en sterft daar. Is dat niet ontzettend ingrijpend? Op de schoot van zijn moeder blaast hij de laatste adem uit. En dan te bedenken dat het haar enige kind was. Ze had er maar één en dat kind sterft. Het is natuurlijk altijd ontzettend ingrijpend wanneer ouders een kind moeten missen. Voor die mensen staat geen naam in de Bijbel. Als iemand zijn vrouw verliest, wordt hij weduwnaar. Als een vrouw haar man verliest, wordt ze weduwe. Als ik mijn vader en mijn moeder moet missen, word ik een wees. Maar als ik een kind moet missen, daarvoor staat geen naam in de Bijbel. Voor het intense van dat verdriet in het hart van ouders, wanneer ze een kind moeten missen, is geen naam. Er zijn geen woorden voor te vinden om de diepte van dat verdriet uit te drukken. En het was ook nog haar enige kind. Ze had nu helemaal niets meer. En zeker in het leven van deze vrouw is dat ontzettend ingrijpend geweest. Waarom dan juist bij deze vrouw? Wel, we hebben de vorige keer ook gezien dat deze vrouw onvruchtbaar was en dat ze zich er eigenlijk in geschikt had dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar door een wonder Gods heeft ze een kind gekregen en nu sterft dit kind op haar schoot. Gemeente, menselijkerwijs gesproken, was het voor deze vrouw beter geweest, wanneer ze nooit een kind had gehad? Want toen ze nog geen kind had, wist ze ook niet wat het was om er een te hebben. Maar dat wist ze nu wel. En nu wordt dat kind van haar hart gescheurd. We zouden menselijkerwijs gesproken zeggen, het was beter geweest wanneer die vrouw dat kind nooit had gehad, dan was dit intense verdriet haar bespaard gebleven. Want nu kent ze niet alleen de vreugde van het hebben van een kind, maar nu moet ze ook het verdriet inleven van het missen van dat kind. En wanneer ze onvruchtbaar gebleven was, was haar dat verdriet in haar leven bespaard gebleven. Een ingrijpende gebeurtenis. Daarom, gemeente, hebben we onze eerste gedachte ook aangeduid met een grote slag. Is dat geen grote slag die hier valt onder het dak van deze tsunamitische? Eigenlijk zijn er geen woorden te vinden om de diepte van dit verdriet, om de grootte van deze slag weer te geven. En toch, gemeente, ligt hier een beeld in. Welk beeld dan wel? Een beeld met betrekking tot de kerk des Heren. We hebben de vorige keer ook gezegd dat er een volk is dat zijn onvruchtbaarheid moet inleven. Dan leven we in dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Dat we niet bestaan kunnen voor God vanwege onze zonden en ongerechtigheden. Dat er uit ons ook nooit enig goed meer kan voortkomen. En dat we de kloof tussen God en onze ziel alleen maar groter kunnen maken. Zodat het van onze kant een onmogelijkheid is om nog ooit met God verzoend te worden. Wat is het een voorrecht wanneer de Heere de mens dan brengt op die plaats waar hij aan de zijde van God mag leren vallen, zodat God geen kwaad meer doet in ons leven. Als hij niet meer naar ons om zou zien, dan gaat de Heere door de tralie van zijn woord laten zien dat er van zijn kant een mogelijkheid is van zalig worden. Omdat er een kind geboren is in de kribbe van Bethlehem. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het is een groot wonder in het leven van een mensenkind. Wanneer de Heere dat kind op zijn tijd aan het hart gaat openbaren en verklaren. Die mens mag neerbukken bij de kribbe van Bethlehem, om daar de schoonste van de mensenkinderen te zien liggen in zijn menselijke natuur, maar ook in zijn goddelijke natuur, God en mens in één persoon. Wat zijn dat voor mensen, gemeente? Dat zijn mensen die in hun leven een borg hebben nodig gekregen voor hun schuld. En wat moet dat voor een borg zijn? Wel, die borg moet sterker zijn dan de mensen. Hij moet niet alleen waarachtig mens zijn, maar hij moet ook waarachtig God zijn. En hem mogen ze zien liggen in de kribbe van Bethlehem. Dan loopt hun mond over van zijn eer. Daar hebben de engelen van gezongen in de velden van Efrata. Het hart van de herders en van Maria heeft gejubeld van vreugde bij het aanschouwen van dat kind. Maar ook dat van Simeon en van Anna en van de discipelen. En ook nu zullen alle die mogen komen bij dat kind in de kribbe van Bethlehem het uitroepen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Och, weet u wat de ziel dan eigenlijk mag ontvangen? Dan mag de ziel het leven ontvangen. Dat is bij die vrouw ook zo geweest. Ze heeft het leven mogen ontvangen uit Gods hand. En haar leven werd gevonden in dat kind. En zo wordt het leven van Gods kinderen ook gevonden in dat kind van Bethlehem. Niet in zichzelf. En nu heeft die vrouw zichzelf verheugd en verblijd in dat kind dat aan haar zorgen was toevertrouwd. Hoe lang dat geduurd heeft, misschien een jaar of 5, 6. Het is de vreugde van die vrouw geweest, dat kind. En zo is het nog in het leven van de kerk des Heren. Dan mogen ze zich bij aan- en voortgang verblijden in dat kind. Wanneer dat kind gestalte in hun leven krijgt. Wanneer dat kind gaat groeien. En hoe gaat dat dan groeien in het leven van de kerk des Heren? Wel, dat gaat groeien in de weg waarin de kerk meer en meer zijn dwaasheid, zijn onverbeterlijkheid leert kennen. Dan krijgt dat kind meer en meer waarde in zijn borgschap. Denk maar aan de discipelen tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde. Ze hebben zich mogen verblijden in het onderwijs dat hij hun gaf. Dat was leven aan hun ziel, door God geschonken. En dat is een zoet en zalig leven. Maar dan komt er een tijd in het leven van die mensen dat dat kind weggenomen wordt. In het leven van die vrouw werd dat kind ook weggenomen. Dat kind dat ze van God gekregen had, moest ze weer afstaan. En waarmee werd die vrouw toen geconfronteerd, gemeente? Ze werd niet alleen geconfronteerd met een ontzaglijk groot gemis, maar ook met de dood, want dat kind stierf op haar schoot. En zo is het ook in het leven van Gods volk. Wanneer het God behaagt hem dat te leren, dan breekt er een tijd aan waarin ze dat kind moeten missen. En wat moet je dan missen, gemeente? Dan moet je het leven aan je ziel missen, wat je eerlijk van God gekregen hebt. En dat is zo smartelijk, wanneer je nu nog nooit leven aan je ziel van God hebt ondervonden. Weet je niet wat dat is? Dat moet je ondervinden. Dat is een zoet en zalig leven. En als je het dan moet missen, komt er een ontzaglijk groot gemis in je hart. Veel groter dan het gemis was toen je het nog nooit gekend had. Dan kan er ook een gemis in je hart zijn. Dan kan er een hunkering in je hart zijn om dat leven deelachtig te mogen worden, om bij hem te mogen komen, om zijn liefde en gemeenschap te mogen proeven en smaken. Maar wanneer je daar nog nooit door de Heere gebracht bent, is er wel een gemis, maar je weet niet wat het is om het te hebben, om het te ontvangen. En zo is het ook in het leven van de kerk des Heren. Dan komt er een veel dieper gemis, een veel groter gemis, omdat je dan weet wat het was om die zoete omgangen te mogen kennen met die borg van het verbond. En wanneer hij zichzelf dan terug gaat trekken uit je leven, wanneer hij dan zijn aangezicht gaat verbergen, waar wordt een mens dan weer voorgeplaatst? Wel, dan wordt hij weer geconfronteerd met de dood. En wat is de dood, gemeente? Wel, de dood is toch niet anders dan de straf op de zonde. En waarop wijst dat? Op de rechtvaardigheid en de heiligheid van de God van de hemel en van de aarde, die van zijn recht geen afstand kan doen. En daar wordt de ziel dan weer ingeleid. De heiligheid en de rechtvaardigheid van God treedt dan weer op de voorgrond in het leven van een mensenkind. En dan is het niet te zeggen hoe groot dat gemis is. Dan is er ook een ontzettend sterk verlangen in het hart dat dat kind weer eens zou mogen leven. Maar aan de andere kant is er die heiligheid en die rechtvaardigheid Gods, waarvoor we nooit zullen kunnen bestaan. Maar dan mogen we ook zien waar die vrouw met dat kind dat niet meer leefde terecht mocht komen. Wat heeft ze daarmee gedaan? Wel, er staat, toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Onze tweede gedachte, een vurig gebed. Dus waar ging die Tsunamitische met dat gestorven kind naartoe? Ze legt dat kind in het opperkamertje op het bed van de man Gods. Wat wordt daarin getekend, gemeente? Weet u waar ze met dat kind, dat overleden was, heen ging? Naar de plaats die haar herinnerde aan hem die dat kind van God had afgebeden. Ze ging terug naar de bron waaruit ze dat kind had ontvangen. En hierin mogen we toch zien, gemeente, dat die vrouw met dat overleden kind op de goede plaats terecht mocht komen. Maar ze doet nog meer, want dan lezen we, daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend me toch één van de jongens en één van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. Dus ze laat tegen haar man zeggen, stuur me een van de jongens met een ezelin, want ik ga naar de man Gods, ik ga naar Elisa. Ze moest naar die man Gods. Want Elisa was degene die dat kind van God had afgebeden. Hij had er als een middel in Gods hand voor gezorgd dat die vrouw dat kind had gekregen. En dat zegt ze ook tegen haar man, ik ga naar de man Gods. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. U weet dat in die tijd de eigenwillige godsdienst in Dan en Bethel hoogtij vierde en dat de ware dienst aan de Heere verwaterd was. Maar wat deden nu de ware Israëlieten die vast wilden houden aan de ware dienst van God? Op de Sabbat en met de nieuwe maan gingen ze naar de profeten des Heeren toe. Dat was deze vrouw ook gewend. Met de Sabbat en de nieuwe maan ging ze naar Elisa toe om daar onderwezen te worden uit het woord van God waarin haar hart verklaard lag. Haar man vraagt, waarom ga je naar hem toe? Het is toch geen Sabbat of nieuwe maan? Wat moet je dan bij hem doen? En dan zegt ze, het zal wel zijn, het zal goed zijn. Eigenlijk staat er, het zal vrede zijn. Dat laat ons zien, gemeente, dat er in het hart van die vrouw toch enige hoop lag dat het goed zou komen, wanneer zij zou komen bij die man Gods. En nu zegt er misschien wel iemand, weet u wat mij bevreemdt, dat die vrouw niet tegen haar man zegt dat het kind niet meer leeft. Waarom zou ze dat niet gezegd hebben? Daar had die vrouw een reden voor. In de eerste plaats heeft ze misschien wel gedacht, als ik dat tegen mijn man zeg, is dat zo'n grote schok voor hem, dat hij er niet overheen zal komen. Maar ik denk toch dat er ook wat anders in het hart van die vrouw lag. Want als ze dat tegen haar man gezegd had, dan had haar man ongetwijfeld regelrecht naar huis gewild. En dan had ze weer mee moeten gaan naar huis. En ze wilde in haar gaan naar Elisa geen tijd verspillen. En daarom heeft ze het voor haar man verzwegen. Dat dat kind niet meer leefde. Maar ze zegt wel tegen hem, maak je maar niet ongerust, want het zal wel zijn. Het zal goed zijn. Het zal vrede zijn. Toen zadelde ze de ezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort, houd niet op voort te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Daarin zien we te meer de grote haast en de drang in het hart van deze vrouw om bij Elisa te komen. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? Dus daar gaat ze, naar de Karmel. Elisa ziet haar al van ver aankomen. En dan zegt hij tegen Gehazi, zijn jongen, kijk, daar is de Sunamitische. En dan wordt de nieuwsgierigheid van Elisa gewekt. Wat zou ze komen doen op deze dag? Het is toch eigenlijk geen tijd om mij te bezoeken. Het is geen Sabbat, het is geen nieuwe maan. Zou er iets bijzonders zijn in het leven van deze vrouw? En daarom zegt hij tegen Gehazi, loop maar vlug naar haar toe en vraag haar maar of alles goed is met haar en met haar man en kind. En dat doet Gehazi. En dan zegt ze, het is wel. Ze zegt, het is goed, het is wel. Hoe kan ze dat nu zeggen, terwijl haar kind dood op het bed van de man Gods ligt? Hoe kan ze dat nu zeggen? Was ze het er dan zo mee eens dat dat kind niet meer leefde? Nee, dat zien we straks wel. Er is een ontzaglijk grote scheur in haar hart gekomen. Maar waarom zegt ze dat dan? Wel, ook hier zien we weer dat ze niet opgehouden wilde worden, ook niet door Gehazi. Want als ze tegen Gehazi had gezegd, mijn kind leeft niet meer, dan had hij misschien wel tegen haar gezegd dat ze weer naar huis moest gaan. Maar ze moest naar Elisa toe en ze zou niet rusten voordat ze aan de voeten van Elisa lag. Want ze moest haar hart uitstorten bij die man Gods, die als een middel in Gods hand gebruikt was, dat zij dat kind had gekregen. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Dus dan komt ze bij Elisa op de berg en dan grijpt ze zijn voeten vast. Daarvoor zal ze wel hebben moeten buigen, denkt u ook niet? Deze vrouw heeft voor Elisa gebogen. En dan grijpt ze zijn voeten vast. En wat ligt daar nu ingetekend? Niet alleen een diepe eerbied en hoogachting voor Elisa, maar nog veel meer voor de God van Elisa. Ze grijpt zijn voeten vast, alsof ze zeggen wil, ik laat u niet meer gaan. En dan probeert Gehazi haar nog af te stoten. Maar dan zegt Elisa, laat haar geworden. Want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. Elisa zegt, Gehazi, je moet haar niet lastigvallen, want ik zie dat haar ziel in haar bitterlijk bedroefd is. En ik weet niet wat de oorzaak daarvan is, want dat heeft de Heere voor mij verborgen gehouden. Dus Elisa wist het niet. Hij had het laten vragen. Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En toen had ze gezegd, het is wel. En nu ligt ze daar. En dan komt daar de schreeuw van haar hart. Ze zegt, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. We kunnen die woorden op verschillende manieren opvatten. We kunnen ze uitleggen alsof ze Elisa een verwijt maakt. Alsof ze zegt, Elisa, voordat u de Heere gebeden hebt of ik dat kind kreeg, heb ik nog tegen u gezegd, o, bedrieg uw dienstmaagd toch niet. Doe dat niet, wek die begeerte nu niet opnieuw op. En weet u wat er nu gebeurd is? Nu leeft mijn kind niet meer. En dan zouden we dat kunnen opvatten als een verwijt aan Elisa. Alsof ze wil zeggen, Elisa, nu draagt u er de schuld van, dat dit mijn kind moest overkomen. Het was toch beter geweest wanneer ik dat kind niet had gekregen. U draagt de schuld van mijn intense verdriet. Had maar niet aan de Heere gevraagd of ik een kind kreeg, want nu leeft het niet meer. En nu is mijn gemis nog vele malen groter dan het was voordat ik dat kind had. Maar zo mogen we het niet opvatten, gemeente. Zo behoeven we het ook niet op te vatten, want daar hebben we geen reden toe. Want als dat zo geweest was, wanneer ze nijdig en boos geweest was op Elisa, had ze niet aan zijn voeten gelegen. Dan had ze voor hem gestaan met een gebalde vuist en dan had ze gezegd, u bent de schuld. Dan had ze haar boosheid geuit, maar nu ligt ze aan zijn voeten. Hoe moeten we dat dan opvatten, gemeente? Weet u wat dit voor een vrouw is, gemeente? Dit is een vrouw die geweld gaat doen op het koninkrijk Gods. Daarvan heeft de Heere Jezus getuigd. En de geweldhebbers nemen hetzelfde met geweld. Wat wil ze hier als het ware tegen Elisa zeggen? Elisa, u bent toch de man Gods? En u hebt toch de God van de hemel en de aarde gebeden dat ik een kind zou krijgen? En nu heb ik een kind gekregen. Maar dat kind is er niet meer. Dat kind is gestorven. En daarom, Elisa, uw naam is verbonden aan het leven van mijn kind. Uw naam en de naam van uw God zijn eraan verbonden. Ze mag geweld doen op het koninkrijk van God, op de eer des Heren. Die is eraan verbonden. En dat begrijpt Elisa maar al te goed. Zulke mensen komen we meer tegen in het woord van God, gemeente. Denk maar aan Jacob bij Pniel, toen die man met hem borstelde en toen zijn heup verwrongen werd. Toen heeft Jacob gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij dat ge mij zegent. Hier ligt ook het beeld ingetekend, gemeente, van die mensen die dat kind moeten leren afstaan. En die in de donkerheid terechtkomen. De uitgangen van de ziel worden dan zo sterk, veel sterker dan ze ooit geweest zijn. Nee, dat is geen brutaliteit. Dat is geen eigen gerechtigheid. En ze keuren zichzelf dat ook niet waardig. Deze vrouw ligt op de grond aan de voeten van Elisa. Maar waar kwam haar nood uit voort? Wel, ze kon niet leven zonder dat leven. In deze donkerheid kon ze niet leven. Er moest wat gebeuren in haar leven, want zo kon ze niet verder. En dan breekt er ook bij die mensen, bij dat volk des Heren een tijd aan, dat er wat moet gebeuren. Nee, ze kunnen geen rechten laten gelden of aanspraken erop maken. maar dan zijn de uitgangen van de ziel sterk naar de God van de hemel en van de aarde. En dan gaat Elisa Gehazi de opdracht geven om er met zijn staf in de hand naartoe te gaan. Hij moet zo vlug mogelijk lopen. En dan geeft Elisa de opdracht om die staf op die jongen te leggen. Maar dan zegt die moeder, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Ze zegt tegen Elisa, nu kunt u Gehazi er wel naartoe sturen met die staf, maar ik laat u niet los, ik laat u niet gaan, ik zal u niet verlaten. Hierin komt zo duidelijk uit waarom het haar te doen was. Dan gaat Elisa zelf ook mee. En dat was haar bedoeling. Ze wilde dat hij mee zou gaan naar dat kind, opdat er nog een wonder God zou mogen gebeuren, zodat ze verblijd zou mogen worden door Gods daden. En dat is onze derde gedachte, een wonderdoend God. Maar dan gaan we eerst zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Psalm 3, het tweede vers, maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, daarvan het tweede vers. onze laatste gedachte een wonderdoend God. In gedachten zien we de Tsunamitische samen met Elisa haar woning betreden. Elisa weet de weg. Hij gaat naar het opperkamertje waar hij al zo dikwijls vertoefd had. En als hij daar dan binnenkomt, ziet hij die jongen liggen. Dan ligt die jongen daar dood op Elisa's bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe. En dan staat er, en hij bad tot de Heere. En u staat er niet in, gemeente, wat hij gebeden heeft. Maar er staat wel dat hij tot de Heere bad, tot de God van het verbond, tot die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. En daarom geloven we, gemeente, dat het in het gebed van Elisa niet om Elisa ging en ook niet om die Tsunamitische en ook niet om die jongen. Waarom is het dan gegaan? Wel, dan is het in het gebed van Elisa gegaan om de naam en de zaak des Heren, om de eer van zijn grote naam. Elisa heeft gebeden, Heren, nu heeft u die vrouw een kind gegeven en daarin heeft u betoond dat u een wonderdoend God bent, die leven wil geven, dwars door de onvruchtbaarheid heen. Maar nu ligt dat kind hier, Heren, en wat zult u nu met uw grote naam doen? Nu zullen de mensen kunnen zeggen, nu heeft God haar een kind gegeven. Maar God heeft dat kind niet in het leven kunnen houden, want het is gestorven. En, Heren, dan is daar toch uw naam mee gemoeid. En zo heeft Elisa geworsteld aan de troon van Gods genade. Maar dan doet hij ook nog wat. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen en breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Dus Elisa strekt zich helemaal over dat kind uit. En dan voelt hij dat het vlees van dat kind warm wordt. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Dus Elisa liep nog eens heen en weer in huis. En dan zal er ongetwijfeld, terwijl hij heen en weer liep, een geschreeuw zijn opgegaan tot de God van de hemel en van de aarde. O God, betoon de Heere te zijn, betoon de getrouwe te zijn, betoon dat u de God van het verbond bent, die nooit zult laten varen het werk dat uw hand is begonnen. En dan doet God een wonder onder dat dak. Het kind wordt weer levend. Elisa roept Gehazi en hij zegt, roep nu die Tsunamitische maar. En hij riep haar en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en ze nam haar zoon op en ging uit. Gemeente, dan zien we opnieuw de diepe eerbied die deze vrouw had voor Elisa. Maar in het bijzonder ook voor de God van Elisa. Wat zal dat voor deze vrouw een wonder geweest zijn? Weet u, wat ze nu ook wist, gemeente? Ze wist al wat het was om een kind te krijgen, dwars door de onvruchtbaarheid heen. Want dat was in haar leven gebeurd. Maar weet u wat ze nu wist? Wat het was om een kind te krijgen, dwars door de dood heen. Nu wist ze ook wat het was om dat mee te moeten maken. En daar was zo'n groot gemis aan vooraf gegaan. Zo'n grote smart, zo'n grote diepte. Ze had de dood in het aangezicht gezien. De rechtvaardigheid en de heiligheid Gods. De straf op de zonde. En daarom, gemeente, we mogen niet alles vergeestelijken. Dat willen we niet en dat hoeft ook niet. Maar hier ligt toch een beeld in van de kerk des Heren. Er zijn mensen die het mogen leren wat het is om het kind te mogen krijgen. Dwars door de onvruchtbaarheid van onze kant heen. Als alle wegen bij ons ophouden en het van onze zijde nooit meer kan, wordt dat kind geboren in de kribbe van Bethlehem. Maar om nu ook te mogen leren wat het is om een kind te krijgen dwars door de dood heen. Och, dan moet de mens het leren om zijn leven, dat hij van God heeft gekregen, weer te verliezen. Dan wordt het waar in het leven van zo'n mens. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Het grote gemis in het leven van zo'n mens is niet in woorden uit te drukken. Dan moeten we het leven gaan verliezen. En anderzijds komen dan ook zo sterk die heiligheid en die rechtvaardigheid Gods, die toren Gods tegen de zonde op ons af. En toch, gemeente, dan zijn de uitgangen van de ziel niet dood. Wanneer ooit de uitgang van de ziel sterk geworden, dan is het in die tijd. Want zo'n mens kan niet leven in dat gemist. Daar kon die vrouw ook niet in leven. Maar waar mocht die vrouw nu terechtkomen? Bij de eer van de naam des Heren. En wanneer dat nu waar wordt in het leven van een mensenkind, wanneer de eer van Gods naam gaat boven ons leven, weet u wat God dan gaat doen? Dan gaat hij dat kind teruggeven. En dan krijgen we een kind terug, dwars door de dood van onze kant heen. Maar dan is het ook een kind waarin we ons zullen mogen verblijden. Een kind waarmee we nog nooit zo verblijd zijn geweest. Want dan is het een kind dat dood geweest is, maar dat leeft tot in aller eeuwen eeuwigheid. Hij heeft het getuigd, ik leef en gij zult leven. O gemeente, die Tsunamitische wist wat het was om een kind te krijgen door de onvruchtbaarheid heen. Maar ze wist nu ook wat het was om een kind te krijgen door de dood heen. Zou u niet denken dat ze er nog veel meer van gehouden heeft dan voor die tijd? En als hij nu door het huis liep, is ze nog meer verwonderd geweest over dat geschenk van God. Dan heeft ze getuigd. Ik heb hem 2 keer van de Heere gekregen, eerst door de onvruchtbaarheid heen. En nu teruggekregen. En weet u waarom ik hem gekregen heb? Omdat de naam en de zaak des Heren ermee gemoeid waren. Daarom heb ik hem teruggekregen. Nee, niet om mijn verdiensten. Niet om mijn bidden, om mijn tranen. Maar enkel en alleen omdat Gods naam eraan verbonden was. Daarom heb ik hem teruggekregen. En zo wordt Gods volk zalig, gemeente, niet om hun bidden, niet om hun standvastigheid, niet omdat ze het zo goed weten of zo goed kunnen, maar alleen omdat God zijn naam eraan verbonden heeft. Daarom wordt dat volk zalig en daarom zullen ze zeker zalig worden, want God zal ervoor instaan. En hij zal nooit laten varen het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Tot slot zingen we met elkaar Psalm 62 en daarvan het 5e vers. Psalm 62, het 5e vers. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.